gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. In deze dienst zal de voorbereiding op het heilige avondmaal plaatsvinden. Vanavond om 7 uur hoopt de prominent A.R. van Asselt uit Baren voor te gaan in de Westerkerk. Zondag 26 juni hoopt voor te gaan. S'morgen om 10 uur onze eigen predikant dominee Lucas in Odeon en zal de bediening van het heilige avondmaal plaatsvinden. En s'avonds hoopt dominee T.J. Lucas om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk en dan is er de nabetrachting op het heilige avondmaal. De collecten tijdens deze dienst, de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Op 15 juni is Joshua Poot geboren. Hij is het zoontje van Edward en Jolien Poot en het broertje van Sira. U wordt meegedeeld dat wij op dinsdag 28 juni aanstaande een lidmatenvergadering hopen te houden. En dat om 8 uur in de Westerkerk en niet zoals de vorige week is afgekondigd in Stervelin. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkendaad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 46, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen en wel uit Psalm 32. 32 en daarvan het eerste en het derde vers. 32, vers 1 en vers 3. Waarvan ik u de eerste regel zal lezen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dat is het eerste vers en 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. 1 en 3 van Psalm 32. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die wij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die wij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16. En dan beginnen we te lezen ook bij vers 16, Handelingen 16, vanaf vers 16. Daar lezen we het woord van God als volgt, Handelingen 16, vers 16. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En die deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: Ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat ge van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfder uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze: Deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. Dewelke zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menend dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want we zijn alle hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En ze zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden. Heren, het bidden dat mag in de eerste plaats wel danken zijn, want we hebben ontzettend veel goede dingen uit uw hand mogen ontvangen. En nou zijn we zulke ongelukkige mensen dat we zeker de helft van al die goede zegeningen van u al lang vergeten zijn. En kon ook nog wel eens zijn dat we ze niet eens als zegeningen van uw kant ontdekt hebben, gezien hebben, beleefd hebben. En dat tekent precies, heren, hoe wij nou vanmorgen hier met elkaar zitten en staan. We zijn mensen die in de grond van de zaak niet deugen. We zijn niet meer zoals u ons ooit geschapen hebt. Toen ging het ons in de allereerste plaats om uw lof te verkondigen en uw heerlijkheid groot te maken. Maar daar is het een heel eind van afgeraakt. En nochtans zegt u niet van: laat die mensen het dan verder maar uitzoeken. Maar u zoekt ons nog op en dat doet u in uw trouw. Niet omdat wij beter zijn dan andere mensen, maar omdat u nog een goddelijk God bent. En dat bent u in alle opzichten. U wilt ons vanmorgen uw woord laten horen. En u wilt dat we vanmorgen alles wat er in ons hart is voor u openbaren. En daar zitten ook dingen bij waar we u voor mogen dankzeggen. We hebben er straks bij de afkondigingen gehoord dat er bij de familie Poot in de afgelopen week een zoon is geboren. Heere, heb dank. Als alles voorspoedig mocht verlopen, dan past ons in alle nederigheid dank. Wie waren wij? En wie bent u in uw grootheid dat u ons nog wilt gedenken in uw trouw? Heere, gedenk ons allen zo vanmorgen, in uw trouw, niet onze trouw, want die bestaat niet. Wij lopen altijd zomaar weer bij u vandaan, maar nu wilt u ons onderwijs geven over wie u bent, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, we vragen u, wil door uw Heilige Geest, want die hebben we allemaal hard nodig, de Heilige Geest, wilt u ons hart openen, dat het woord van u ook een plaats mag krijgen in ons leven, in ons hart, in ons denken, in ons doen. En dat we zo de eer van uw naam weer in de gaten krijgen. Het is altijd maar een beginnetje. En tenslotte moeten we telkens weer zeggen, er kwam weer niks van terecht, maar Heere, u bent trouw. Wil ons zo aan u verbinden vanmorgen, door uw woord en door uw geest, en gedenk ons allen. Of we nou jong zijn of oud, ziek of gezond, hoe het ook is. Heren, we hebben alle nodig dat we geborgen worden in die trouw van u. Gedenk alle die in hoogheid zijn gezeten. We bidden u voor de burgemeester en de wethouders, de gemeenteraad. Ze hebben soms moeilijke besluiten te nemen, waarvan je moet zeggen, ja, er is ook geen goede oplossing te bedenken. Maar heren, als gij raad geeft, dan is er altijd wel een goede oplossing. En zo bidden we u voor alle die in hoogheid gezeten zijn, landelijk, onze regering, onze overheid, het vorstenhuis, dat we niet handelen zullen naar wat wij denken, maar dat we in alles eerst de vraag stellen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gedenk zo de wereld in al zijn variaties. Want er zijn wat plaatsen, Heere, waar oorlog is, en andere plaatsen waar vrede is. En de mens is altijd uit om de vrede na te jagen, maar ze veroorzaakt vaak niet veel anders dan twist, tweedracht en tenslotte oorlog. Heere, heb nog erbarming met het ganse mensdom en wil nog zegenen vanuit die volheid die er in de Heere Jezus Christus is. Wil onze zonde vergeven en ons gedenken alleen vanwege uw trouw die groot is in de zaligmaker Jezus Christus. We vragen het u uit genade. Amen. Geweten, het is vanmorgen voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. En daarom zou ik allereerst in deze dienst nu willen lezen het eerste deel van het formulier. Het eerste deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En ik lees dan in dat formulier het volgende. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heeren ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven. Ten tweede dat we het tot dat doel richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die zonde, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaar de medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mits schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woorden van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, horeerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder wordt. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heere gaan mocht dan die zonder enige zonde was, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier. Gemeente, we hebben vanmorgen voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. En het formulier, u zult het wel vaker hebben voorlezen, maar daar werden we weer eens ten overvloede misschien erbij stilgezet dat er drie dingen nodig zijn om deel te nemen aan het sacrament van het avondmaal. Dat zijn de rechte kennis van onszelf, onze verkeerdheid. Daar zijn ten tweede de geloofskennis van de Heere Jezus Christus. En daarmee ook de wetenschap dat onze zonden vergeven zijn. En ten derde de wens en het voornemen om naar de wet van God te leven. Dat is het derde. Als ik het wat korter mag zeggen, wat is vereist voor deelname aan het avondmaal? Kennis van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. He, die bekende drie stukken waar de catechismus ook over spreekt. Goed. Nou zal iemand hier vanmorgen zeggen, ja, maar hoe kom ik aan die kennis? Moet ik die zelf ergens opsporen? Ergens vandaan halen? Moet je misschien daarvoor eerst een cursus gaan volgen? Dan moet ik zeggen, nee, die kennis die geeft God je in zijn genade. Hoe doet de Heere dat dan? De Heere die geeft je die kennis van de ellende, van de verlossing en van de dankbaarheid in de weg van de bekering. Ja, zal iemand zeggen, de bekering, daar hoor je vaker over, maar wat is dat nou precies, bekering? Want ja, je schijnt ook zoveel soorten bekering te hebben, hè? Dus al met al is dat knap verwarrend. Maar hoe verloopt nou de bekering? Nou, daar zou ik in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal in het bijzonder wat op willen letten aan de hand van die geschiedenis waarover we straks gelezen hebben in Handelingen 16. En u vindt de tekst voor de preek in het 30ste vers, 30ste vers, het laatste deel van Handelingen 16. Handelingen 16 vers 30, het laatste deel. Waar die stokbewaarder, die cipier van die gevangenis zegt, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? We gaan vanmorgen dus hebben over die vraag van die stokbewaarder. En ik heb de preek verdeeld in drie punten. Eerste punt noem ik de voorbereiding op zijn bekering. Tweede punt de weg naar zijn bekering. En het derde, het wonder van zijn bekering. Dus de voorbereiding op zijn bekering, de weg naar zijn bekering en het wonder van zijn bekering. Maar zullen we eerst gaan zingen over de bekering? Psalm 119. 119, de verzen 37, 38 en 39. 119, de verzen 37, 38 en 39, waarvan de eerste regels luiden, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, ai, maak mij ook verstandig in uw wetten, 37, vers 38, ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid, en gij mij liet verdrukken, en 39, breng over mij al uw barmhartig heen, opdat ik leef. Want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. 37, 38 en 39 van Psalm 119. gemeente, zullen we na de preek, na het amen aan het slot van de preek zingen, tweede vers van Psalm 56. Maar word ik ooit met bange vrees belaand, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Dat is het tweede vers van Psalm 56. Zullen we dat zingen straks na de preek, na het amen aan het slot van de preek, zonder verdere aankondiging. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? We gaan vanmorgen kijken naar de bekering van de stokbewaarder, ouderwets woord, de gevangenisdirecteur, de cipier, in Filippi. Waarom gaan we kijken naar de bekering van die man? Omdat die stokbewaarder, zo blijf ik hem toch maar een beetje noemen, de eerste echte Europeaan is geweest na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, die tot bekering kwam en in de zaligmaker geloofde. Misschien dat iemand ze zegt, dominee, dat klopt niet. Want de eerste bekeerde in Europa, dat was toch Lydia, de purperverkoopster. Nee. Lydia was inderdaad wel de eerste die in Europa werd bekeerd. Maar ze kwam niet uit Europa. Ze kwam uit Thyatira, hè? En dat ligt buiten Europa. Ergens in het huidige Turkije. Nou, als je een helder beeld wil krijgen van de bekering van die cipier, die gevangenisbewaarder in Filippi, ja, dan kan het niet anders. Of we moeten eerst eens goed gaan kijken naar met wat voor man hebben we hier te maken. En dat brengt me bij het eerste punt, de voorbereiding op zijn bekering. De bekering van Lydia, de purperverkoopster, we hadden het net over die vrouw, die wordt heel eenvoudig beschreven door Lucas de schrijver. De Heere die opende haar hart. En wat gebeurde er daarna, toen dat hart van die vrouw geopend was? Ja, toen nam die vrouw de apostelen in haar huis. Dat was de vrucht van haar bekering. Maar daar zijn de wonderen die God in die stad Filippi gedaan heeft nog niet mee ten einde. Er volgde het een en het ander daarna ook nog. Wat dan? Paulus en Silas die bleven in die stad. Ze bleven daar het evangelie verkondigen. En God zegende dat werk op een buitengewone manier. Hoe weet ik dat allemaal? Nou, dat maak ik hieruit op, dat de duivel de zaak daar kwam bederven. En de duivel die is nooit zo ijverig om de zaak van God te vernielen, als wanneer er eerst erg veel zegen van de Heer is ontvangen. Wat gebeurde er dan? Paulus die komt op straat een vrouw tegen met een waarzeggende geest. En die vrouw die roept telkens Paulus na. Hoe gaat dat dan? Begint ze Paulus en Silas dan een beetje uit te schelden? Nee, precies het omgekeerde gebeurt. Je zou zelfs kunnen gaan denken dat deze vrouw luidkeels reclame begint te maken voor het evangelie. Want luid verstaanbaar over de straten hoor je ze roepen, deze mensen zijn dienstknechten van God Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En je moet zeggen, dat is toch mooi. Paulus en Silas krijgen gratis reclame. Ja, maar het is wel zo. Als de duivel reclame begint te maken voor het koninkrijk van God, dan moet je toch wel erg goed oppassen. Want dan klopt er iets niet. Wat doet Paulus dan ook? Die werpt in de naam van de Heere Jezus die duivel uit die vrouw. Die vrouw die stond wijd en zijd bekend als een groot waarzegster. Maar Paulus werpt die duivelse geest uit. Dat is mooi, hè? Ja. Maar dat vonden die mannen die die waarzegster exploiteerden nou niet bepaald. Want die waren vanaf dat moment die aanhoudende stroom van fraaie inkomsten kwijt. Kijk, bij de Heere hoef je nooit te betalen. Want zijn genade in de Heere Jezus Christus, die is helemaal gratis. Die koop je zonder geld en zonder prijs. Maar bij de duivel moet je voor de waarheid van hem altijd betalen. En ik dacht zo dat er wat betreft deze zaak op het terrein van waarzeggerij en zo nog niet zo bar veel veranderd is de laatste 2000 jaar. In ieder geval die eigenaren die die vrouw exploiteerden, die waren zwaar gedupeerd. En dat blijft niet zonder gevolgen, want die financieel zwaar benadeelde eigenaren van die vroegere waarzegster, die organiseren dan even een volksopstand tegen Paulus en Silas. En het eind van het verhaal is dat Paulus en zijn metgezel voor de plaatselijke rechtbank worden gebracht. En hoe luidt de beschuldiging? Dit zijn Joodse oproerkraaiers. Ja, let u wel, ze worden niet alleen aangeklaagd als oproerkraaiers, maar Joodse oproerkraaiers. Het antisemitisme heeft al hele oude wortels. Vervolgens worden Paulus en Silas gegezeld en daarna worden ze in de gevangenis opgesloten. Zo neemt Satan wraak op die predikers van het evangelie. Want ja, daar in die cel, daar kunnen Paulus en Silas natuurlijk niet meer preken tegen de inwoners van Filippi. En daarmee lijkt het er veel op dat nu aan de uitbreiding van het koninkrijk Gods in Filippi radicaal een eind is gemaakt. Alleen dat is niet waar, want de Heere die heeft juist langs deze weg een verborgen doel met wat de apostelen overkomt. Welk doel? De bekering van die cipier. Want door middel van deze twee gevangenen, Paulus en Silas, zal de Heere die gevangenen bewaarden gaan bekeren. En daarmee kom ik bij het tweede punt van morgen, de weg naar de bekering. Gemeente, die cipier, of zoals de Statenvertaling heeft, die stokbewaarder, wat was dat nou precies voor een man? Weet u, bij de uitleggers wordt nog wel eens een keer deze voorstelling gegeven alsof die man ten diepste een onverschillige bruut was. Een man die elke dag zwaar zondigde zonder verder bij na te denken, zonder zich er verder om te bekommeren. Maar dan moet ik toch zeggen, op grond van de schrift klopt dat plaatje niet zo erg. Ik weet best, veel uitleggers die schilderen deze man af als een koud, een harteloos en een goddeloos mens. En dan krijg je natuurlijk een plaatje voor je ogen van een verstokte zondaar, waar eigenlijk verder niet zoveel mee te beginnen valt. Maar als je de geschiedenis hier in Handelingen 6:10 eerlijk leest, dan krijg je toch een wat ander beeld. We hebben zeker bij die stokbewaarder te maken met een heidensman, want het zal zeker een Romein zijn geweest. Hè? Het was een kolonie, een stad van en voor Romeinse burgers, maar het is wel een heidensman met een heel apart karakter. En ik moet zelf zeggen, de man heeft zelfs fraaie eigenschappen. Zeker, het is een man die van God nog gebod iets af weet, maar voor de rest wel een mens die een heel keurig leven leidt. Want luistert u even goed naar alles wat er in dit hoofdstuk over hem te lezen staat, De pen van de schrijver Lucas, die schildert hem namelijk als een man die een toonbeeld is van de toenmalige strenge Romeinse tucht. Hier hebt u een ambtenaar vol eerbied voor de overheid, een bewaker die stipt is in het gehoorzamen aan de bevelen die hem gegeven worden. Trouwens, als cipier van die gevangenis moest die man natuurlijk ook helemaal nooit gaan handelen naar eigen inzicht en ideeën. Hij moest de bevelen die zijn meerderen hem gaven gewoon opvolgen, zonder verder vragen te stellen. En je moet zeggen, dat doet hij ook. Dat doet hij zelfs zeer nauwgezet. Leest u maar even wat er in vers 24 staat over die man. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. Die cipier die volgt dus letterlijk en heel precies de bevelen op die hij van hoger hand ontvangt. Daarom wierp hij die apostel Paulus en zijn vriend in de binnenste kerker en sloot hij hun voeten ook op in de stok, zonder verder ook maar één vraag te stellen. Wat de man er zelf verder van vond, dat was eigenlijk ook niet van belang. En let u weer op, de volgende dag, dat wil zeggen toen die cipier dus al bekeerd was, toen hij bevel kreeg om deze twee gevangenen weer los te laten, toen sprak hij tegen Silas en Paulus op een manier dat je zegt, was die man nou een vriend en een metgezel van de apostelen geworden, of niet? Want dan hoor ik hem toch taal gebruiken van weer die onkreukbare ambtenaar. Want hij zegt, de hoofdlieden hebben gezonden dat gij losgelaten zou worden. Vertrek dan nu en gaat heen in vrede. Weet u wat voor soort mensen vaak op die manier handelen en spreken? Je komt dit nogal eens tegen bij militairen. En als ik zeg militairen, ja, dat kan in dit geval ook goed kloppen, want die man, die cipier, die was vroeger hoogstwaarschijnlijk soldaat geweest bij de Romeinen. En bij voorkeur zocht de Romeinse overheid onder de veteranen uit het Romeinse leger naar mensen om een gevangenis te bewaken. Dus wat voor man zien we nou vanmorgen voor ons? Een soldaat die heel wat jaren dapper heeft gestreden, zijn volk gediend. En als dat zo nodig was, dan trad hij ruw op. Maar tenslotte is hij met pensioen gegaan en toen heeft de overheid hem aangesteld als stokbewaarder in de stad Filippi, waar heel veel oud-gediende van het Romeinse leger woonde, de kolonie Filippi. Denk dat het geen al te drukke baan was, die hem was toebedeeld. En ja, zo kan deze oud-militair daar heel rustig met zijn gezin zijn verdere levensdagen slijten. En dat doet hij dan allemaal op de hem vertrouwde manier, zich helemaal wijden aan wat de meerderen van hem vragen en een precieze uitvoering van zijn verplichtingen nastreven. Ik denk zo, beste vrienden, dat we deze man op dit punt eigenlijk wel een beetje mogen prijzen. Want een mens die trouw zijn werk doet, ja, die is toch altijd wel te prijzen. Ik hoop dat u die stokbewaarder een klein beetje voor u ziet. Hier hebben we een mens van het strenge Romeinse type. Een oud soldaat die helemaal groot geworden is, oud geworden is in de discipline en de tucht. Een man van stiptheid. Dat verlangt hij van een ander. En zelf handelt hij ook zo. Alle bevelen voert hij volledig en meteen uit. Misschien soms een beetje ruw. Dat is best mogelijk. Al moet u er natuurlijk niet al te veel achter gaan zoeken als u in vers 24 van Handelingen 16 leest. Dat hij Paulus en Silas in de gevangenis wierp. Dat is echt niet zo gegaan dat die twee evangeliedienaars met een boogje op de vloer van hun cel zijn beland. Iemand in de gevangenis werpen, dat is niks anders dan een vaststaande uitdrukking. Als je iemand gevangen zette, dan wierp je hem in de gevangenis. En dat Paulus en Silas ook in de binnenste kerker werden opgesloten, waarbij hun voeten in de stok werden gesloten, ja, dat was een rechtstreeks gevolg van de order die deze man had ontvangen van zijn meerdere. Deze cipier had het bevel ontvangen om dat tweetal zeker te bewaren. Nou, zekerder dan ze vastmaken in de stok, dat kon hij. Dus dat deed hij. En vergeet u intussen ook niet, deze gevangenenbewaarder was ook niet persoonlijk verantwoordelijk voor de straf die de overheid deze twee Joden had opgelegd. Dus toen die twee bij hem afgeleverd werden, een beetje bloedend en gewond vanwege die geestelslagen, toen heeft deze man gewoon gehoorzaamd. Als cipier was je niets meer en niets minder dan eenvoudig een dienaar van de Romeinse gerechtigheid. Nou, zulke mens heeft elke overheid hard nodig. Plichtsgetrouw, zorgvuldig. En ja, die nauwgezetheid van deze cipier, die kom je verder ook telkens weer tegen. Want let u er ook goed op dat die man volgens Handelingen 16... voordat hij ging slapen 's avonds nog eventjes ging kijken of alle lichten in het gebouw wel uit waren. En of de deuren goed gesloten waren. Dat er niks vergeten was. Dus deze man was niet iemand die omgekocht kon worden, een beetje slordig leefde. Die wel eens per ongeluk een deur liet openstaan, zodat de gevangenen makkelijk konden ontsnappen. Of ook niet een man die het licht ergens liet branden, zodat een gevangene in een beetje de uithoek van de gevangenis de hele lange nacht op zijn gemak de tralies kon gaan zitten doorzagen. Nee, in die gevangenis van Filippi kwamen zulke dingen echt niet voor. Op vastgestelde uur waren al de lichten eruit en al de gevangenen zaten gebonden achter gesloten deuren. Daar heerste in de nor volmaakte orde. En toen alles geregeld, nagekeken en in orde bevonden was, toen alles daar stil was, toen ging die cipier naar bed. Vaste tijd. En het duurde niet lang of hij sliep. Dus hij lag ook niet in zijn bed wat te draaien en te woelen en te tobben. Nee, natuurlijk niet. De man heeft een brandschoon geweten. Hij doet de dingen goed. Ik weet het niet, maar als die godsdienstig zal zijn geweest, dan moet hij er wel van overtuigd zijn geweest dat hij een uiterst rechtvaardig mens was. Dus hij sliep ook heel rustig in. Je moet zelf zeggen, hij sliep buitengewoon. Want als Paulus en Silas in het holst van de nacht er beginnen te zingen, en als dan al die andere gevangenen naar hen horen, dan slaapt deze man daar vierkant doorheen. Maar dan gebeurt het. En dat brengt me vanmorgen bij het derde punt, het wonder van zijn bekering. Ineens schudt er alles op zijn grondvesten. Een aardbeving. En dan schrikt die stokbewaarder wakker. Logisch. En wat is dan zijn eerste reactie? Probeert hij zo vlug mogelijk het vege lijf te redden en te zorgen dat hij buitenshuis op straat komt voordat de hele gevangenis in elkaar stort? Reageert die man zo? Want u weet, dat kan zomaar gebeuren, hè? In een paar seconden grote gebouwen die instorten. Maar nee, wij zouden dat misschien wel verwacht hebben. Maar dat doet deze man niet. Wat doet hij dan wel? Roept hij eerst zijn vrouw en zijn kinderen om samen met hen naar buiten te vluchten? Nee, dat doet die man ook niet. Er wordt wel eens een beetje makkelijk aan voorbij gegaan, maar het is toch wel een tikkeltje merkwaardig te noemen dat deze man niet allereerst aan zichzelf en aan zijn gezin denkt. Wel nee. Het eerste wat die cipier doet als die wakker is geschud door die aardbeving, dat is dit. Hij holt naar dat gedeelte van het gebouw waar de cellen van de gevangenen zich bevinden. En waarom doet hij dat? Om die arme opgesloten gevangenen te helpen. Gaat deze man vlug de deuren van slot doen, voordat de gevangenen straks bij een volgende aardschok bedolven raken onder het puin en de hele zaak in elkaar valt? Nee, deze stokbewaarder gaat kijken of de deuren daar nog op slot zitten. Zo plichtsgetrouw is deze Romein. Zo vol verantwoordelijkheidsgevoel zit deze man, hij raakt niet in paniek. Zijn gedachten worden nog altijd gewoon bepaald door zijn plichten. Wat er ook gebeurt, al stort de halve wereld in, hij moet zijn plicht doen. Al is er nou een aardbeving aan de gang, alles in de gevangenis moet in orde zijn. Maar wat treft hij dan aan? De deuren staan allemaal open. Niet een paar deuren. Allemaal staat er. En dat is voor deze gevangenisdirecteur zoiets verschrikkelijks. Als deze cipier de deuren overal open ziet staan. Ja, op dat moment stort zijn hele wereldje in elkaar. Dat wereldje van orde, plicht, zorgvuldigheid, netheid, tucht. Wat hij daar ziet, dat mag niet en dat kan niet. He, dat nou alle deuren van zijn gevangenis wijd openstaan. En dat dat nou bij hem zou moeten gebeuren, die nauwgezette, die punctuele, die uiterst zorgvuldige man. Bij wie nooit eigenlijk iemand kon ontsnappen. Nee, trouwens. Die open deuren die hij daar ziet, die kunnen maar één ding betekenen. Al de gevangenen zijn weg. Allemaal. Gevlucht. En ja, hij alleen is verantwoordelijk voor hun gevangenschap. Dus hij zal straks ter verantwoording worden geroepen. Om dan natuurlijk in ongenade te vallen. Dat zit er wel in. Sterker nog, hij zal hier straks met zijn eigen leven voor moeten boeten. Die massale ontsnapping uit zijn gevangenis. Hij heeft als cipier duidelijk gefaald. Hij alleen, niemand anders. En ja, die gedachte die kan deze man niet verdragen. Hè. Misschien was hij helemaal niet zo godsdienstig, maar zijn eigen basis van zijn leven, zijn eigen rechtvaardigheid, die wordt in één keer hier helemaal in fladder gescheurd. Straks zullen zijn bazen komen en hem ter verantwoording gaan roepen, daar ontkomt hij natuurlijk niet aan. En dan zullen die hoge heren tegen hem zeggen, cipier, Vertel eens, hoe kon dat nou toch gebeuren? Dat al je gevangenen ontsnapt zijn. Goed, we weten wel, er waren midden in de nacht enkele aardschokken. Daar hebben we van gehoord. Trouwens, er komt hier in de omgeving, zullen ze zeggen, wel vaker voor. Maar dat nou na die aardschokken alle deuren zomaar open stonden, dat wil je beweren. Maar is dat niet erg onwaarschijnlijk? Cipier, geloof je daar zelf wel? Dat ze nou allemaal open stonden. Meneer de cipier, had je die deuren die avond ervoor soms niet goed op slot gedaan? En wat doet deze cipier? Ineens trekt hij zijn zwaard. Hij gaat er een eind aan maken. Want hij wil dan liever eervol nu sterven, dan straks veroordeeld worden en terechtgesteld worden. Hij kiest nu de dood boven straks de schande. Gemeente, je moet zeggen dat zulke mensen niet vaak bekeerd worden. Waarom niet? Omdat ze zo vol zitten van hun eigen gerechtigheid. Want ze menen dat ze nooit iets verkeerd doen, nooit eigenlijk een zonde bedrijven, en daar zorgen ze zelf uitstekend voor. Maar als die gerechtigheid van deze mensen dan omvalt, dan valt er niet iets om, dan valt alles in hun leven om. En dan zult u zeggen, goed, alles viel bij die man om, maar hoe werd hij nou toch bekeerd? Dat is een hele goede vraag. En op die vraag heb ik bij de voorbereiding van deze preek heel wat antwoorden gevonden bij de uitleggers. Ik kwam ergens tegen dat een uitlegger zei dat deze man door angst voor de dood tot bekering zou zijn gekomen. Klinkt mooi, maar klopt niet. Hoe kan nou iemand die op het punt staat de hand aan zichzelf te slaan, bang zijn voor de dood? Nee, als deze gepensioneerde soldaat zonder vrees of blaam ergens bang voor is, dan is het voor oneer. Maar niet voor de dood. Maar ja, nou zijn we al met al nog niet veel verder opgeschoten. Waarvoor en waardoor kwam die stokbewaarder nou toch daar in Filippi tot bekering? Gemeente, lees nou eenvoudig wat erover geschreven staat. Terwijl die gevangenbewaarder het puntje van zijn zwaard op zijn borst gericht heeft, hoort hij daar ineens vanuit de duister een stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En op dat moment gaat het als een flits door hem heen. Maar als dat zo is, dan kan niemand me straks meer beschuldigen van plichtsverzuim, als ze allen nog daar zijn. Dus ik hoef geen zelfmoord meer te plegen, want niemand kan me enig verwijt meer maken. En een enorme opluchting en een vreugde, een verwondering gaat dwars door die man heen. Hij wordt vervuld van een gevoel van geluk, hoog geluk, zelfs blijdschap. En ook wel van verbazing en dankbaarheid. Hij kan het al met al niet eens goed beschrijven. Het is zoiets buitengewoons wat hier ineens gebeurt. Want hij had daar gestaan aan de rand van de afgrond van zijn hele bestaan. Maar hij is er niet ingevallen. En dat kwam nou door die paar woorden: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Die woorden die moeten hem als muziek in de oren hebben geklonken. Net alsof de Allerhoogste God zelf aan het woord was. En ja, snel vraagt hij aan zijn knecht licht en haastig gaat hij dan naar de gevangenen toe, die er inderdaad allemaal nog zijn. En daar begrijpt hij niks van. Want waarom zijn ze nou niet gevlucht? Dat kon toch heel gemakkelijk. Hij ziet het met zijn eigen ogen ook. Zelfs al hun boeien zijn kapot gebroken. En toch zijn ze niet gevlucht. En kijk maar bij dat licht. De deuren zijn allemaal wagenwijd open. En toch zijn ze bij de gevangenis gebleven. En deze gevangenen, die hebben het ook wel gezien hoe hij, de cipier, zo even het zwaard op zijn borst richtte. Als die op dat moment toegestoken had, ja, dan zou het voor die gevangenen nog veel makkelijker zijn geweest om weg te vluchten in de donkerte. Maar dat hebben ze niet gedaan. Eigenlijk hebben die gevangenen deze cipier juist tegengehouden om zelfmoord te plegen. En als deze man er dan die twee gevangenen, die twee mensen, die twee evangelisten ziet staan, die in het donker hem hebben toegeroepen, Paulus en Silas, dan neemt hij ze mee naar buiten, die zwaar beschadigde gevangenis uit, en hij valt aan hun voeten neer, en hij roept het in één keer uit: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Gemeente, mag ik heel eerlijk u een vraag stellen? Dus deze vraag. Als die man zegt: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Snapt u daar iets van? Dat hij deze vraag stelt. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Kijk, dat deze gevangenenbewaarder ontzettend blij was en opgelucht, ja, dat snappen we natuurlijk meteen. Maar dat hij dan vervolgens die vraag stelt: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Nou, daar snap ik echt niks van. Nee. Maar ja, hoe zit het dan? Hoe kwam die stokbewaarder nou toch tot het stellen van uitgerekend deze vraag? Nou, daar kan ik u vanmorgen vast niet alles over vertellen. Want wie zal nou toch de diepste roerselen van een mensenziel kennen? En er komt nog wat anders bij om de hoek kijken. Wie zal kunnen vertellen hoe de Heere met zijn Heilige Geest in het hart van een zonder gaat werken? Dus laten we dat nou maar even duidelijk voorop stellen. Maar dan is er toch nog ook wel wat meer over te zeggen. Wat dan? Nou, we hebben al gezien dat bij deze stokbewaarder zijn hele leven, dat ordelijke, dat duidelijke leventje, in één klap bij die aardbeving in elkaar was gestart. Namelijk toen die de gevangenisdeuren open zag staan. Want die gevangenis, dat betekende voor die man alles, hè. En wat houdt hij dan ook over na die aardbeving met zijn catastrofale gevolgen? Dat al zijn zorgvuldigheden en nauwgezetheid en stiptheid hem niet behoed hebben voor een ramp. En dan staat er in één keer een mens zonder bodem, zonder basis. Een mens zelfs zonder God. Die zo meteen in de put van de wanhoop gaat vallen en die de hand aan zichzelf zou hebben geslagen, als God dat niet had verhoed. Anders gezegd, de Heere heeft deze cipier zo'n geweldig pak slaag gegeven, dat er helemaal niks meer van hem over is gebleven. Gemeente, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Maar dat kan dus nodig zijn, hè? Dat de Heer je hele levenshuis finaal in elkaar laat storten. O, zal iemand zeggen, en als dat dan gebeurt, dominee, in dat geval, dan ga je dus zeggen zoiets als: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Nee hoor. In dat geval zult u waarschijnlijk God van alles de schuld gaan geven. Luister maar naar de stemmen die u dagelijks om u heen hoort. Maar in het geval van de bekering van die cipier was er nog wat. Nog wat, wat dan? De stem van Paulus weer klonk. En die stem die moet hem getroffen hebben als een bliksemslag. Paulus, die ook in die barre nacht gedrongen wordt door de liefde van God in de Heere Jezus Christus. Paulus, die op dat moment helemaal niet denkt aan het onrecht dat hem is aangedaan door hem in die gevangenis te gooien en hem zelfs te geestelen. Deze Paulus, die roept daar in de duister van de nacht met grote stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Doe u zelf geen kwaad. Die woorden moeten heel wonderlijk geklonken hebben uit de mond van deze gevangenen. Want doorgaans riepen al die gevangenen van de stokbewaarder: doe ons geen kwaad, doe ons geen kwaad. Maar nou die stem heel anders, vol liefde: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Daar klinkt barmhartigheid in door, daar klinkt liefde in door. En dan zie je het wonder in het leven van die man zich voltrekken. En wat is dan dat wonder? Is dan misschien dit het wonder dat die gevangenisdirecteur zijn zwaard laat zakken? Nee. Weet u wat het wonder is? Dat hij niet langer verder kan leven zoals hij dat altijd gedaan had. Want ja, laten we nuchter zijn, gemeente. Deze man die had heel simpel kunnen zeggen: oh, zijn jullie er allemaal nog gevangenen? Gelukkig, kom goed uit. Wacht even. Ik zal snel nieuwe boeien laten halen. En die zal ik dan snel om jullie polsen doen, vastmaken en gevangenen denkt er goed om. Als er straks, morgen, overmorgen, inspectie komt door de hoge heren. Mondje dicht, hè, over alles wat hier gebeurd is. Dan zal ik jullie een beetje beter zien te behandelen. Kijk, zo'n bekering tot de deugd, die kom je nog wel eens tegen, ja. Dan laat God een mens schrikken. En van de weeromstuit beginnen wij de heren dan van alles en nog wat te beloven. Maar als we dan die schrik weer even laten te boven zijn, dan zijn alle goede plannen in één keer weer weg. Maar dat gebeurt nou niet bij deze Romeinse gevangenisdirecteur. Eerst wordt hem door die aardbeving alles uit handen geslagen. En vervolgens wordt hij in zijn hart getroffen door het woord van Paulus: doe u zelf geen kwaad. En langs die weg wordt de Heer hem te sterk. En dan wel bij die man in het hart de vraag naar boven: lieve Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En ja, nou kijk ik even vooruit naar volgende week, avondmaal. Bent u, net als die cipier, ook al eens aan een eind gekomen met uzelf? Ja? Nou, dan krijgt u van de Heeren een hele week de tijd van voorbereiding om weer opnieuw met uzelf om te komen. Ja, zegt u, en wanneer precies ben je aan het eind met jezelf gekomen, dominee? Als die vraag uit uw hart naar boven wel: Heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Bent u ooit al eens aan een eind gekomen met uzelf? Of leeft u op een heidense manier of op een christelijke manier, dat maakt niet uit. Leeft u nog altijd op basis van uzelf, op die oude voet? Nog nooit in uw hart getroffen door de stem van het evangelie. Nog nooit is het voor u een wonder geworden dat de Heere nog zegt: doe uzelf geen kwaad. Weet u, als de Heere gaat trekken, dan kun je met jezelf niet meer verder zoals je bent, hoor. En dan kom je met lege handen te staan. En als je die lege handen goed gaat bekijken, dan zul je ontdekken dat het ook nog schuldige handen zijn. En dan gaat de vraag leven, hoe moet ik nou verder? Wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, zal iemand vanmorgen zeggen, maar stel nou eens dat ik in deze week van voorbereiding met die vraag inderdaad kom te zitten. Wat moet er dan verder gebeuren? Wat er dan verder moet gebeuren, dan zal de Heere, ja, dan zal de Heere, want dat is naar zijn eigen woord, dan zal de Heere u, de verloren mens, met die eerste levenskreet voeren naar hem, de Heere Jezus Christus, om het dan aan zijn voeten te mogen ervaren, dat alleen die zaligmaker door zijn bloed en wonden zondaren echt zalig maakt. En dan heb je zelf helemaal niks meer. Maar dan mag je gaan steunen op hem door het geloof. En zo leert de Heere je in hem alles te hebben. En zo bereidt de zaligmaker goddelozen in zichzelf niet alleen voor op het avondmaal hier op aarde, maar zo maakt de heiland je gereed voor de eeuwigheid. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord. Want dat woord dat wijst een weg die wij niet gezocht, niet gewild, niet geweten hebben. We moeten om te leven sterven aan onszelf. En dan zegt de apostel Paulus dat hij zelfs alle dagen sterft. Maar dat is nou de weg om eenmaal ook niet bang te zijn voor de dood. Want als je alle dagen sterft, dan krijg je daar wel wat vaardigheid in. En dan weet je het ook. Dat je zult leven door die ene naam. En hierin, nou gaan we een week van voorbereiding in. En we vragen u, leer het ons allemaal, heel persoonlijk, om door alle gronden die we kunnen hebben heen te zakken. Om dan die ene grond te vinden, die rotssteen die niet wankelen en die niet bezwijken zal, de Heere Jezus Christus. Heere, leid ons zo, door uw liefde, uw zondaarsliefde, ons allemaal naar hem toe. Dat bidden we van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 140, het vierde en het zevende vers, dat is de slotzang 140. Vier, bescherm mij voor de goddelozen. En zeven, o Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. 4 en 7 van Psalm 140. Gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.